in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 10. Psalm 89, de versen 9 en 10.
Thank you.
verbindering godzijdig en onfeilbaar woord. En wel uit het evangelie van Matthäus en daarvan het 21ste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken en gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We doen nu de schriftlezing uit Matthäus 21. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus 2 discipelen zeggende tot hen: Gaat heen in het vlek dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar ontbind ze en breng ze tot mij. En indien niemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van nodig heeft, en hij zal terstond zenden. En dit alles nu is geschied, opdat vervuld wordt hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: Zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen zijn een jong ener jukdragende ezelin. En de discipelen heen gegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. En de meeste scharen verspreidden hun klederen op de weg, en anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen zeggende: Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. En als zij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is deze? En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit alle die verkochten en kochten in de tempel, en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen degene die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen: Er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas dezelfde. En als nu de overpriesters en de schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel, zeggende: Hosanna, de zoon Davids, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hen: Hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen, hebt gij uw lof bereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Betanië en overnachtte al daar. En des morgens vroeg, als zij wederkeerde naar de stad, hongerde hen. En ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen wat bladeren, en zeide tot hem: Uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde terstond. En de discipelen dat ziende verwonderden zich, zeggende: hoe is de vijgenboom zo terstond verdord geworden? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: voorwaar, ik zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde, gij zoudt niet alleen doen hetgeen de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg zeide: het wordt opgeheven in de zee geworpen, het zal geschieden. En alles wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: door wat macht doet gij deze dingen, en wie heeft u deze macht gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hen: ik zal u ook een woord vragen, het welk, indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen: waarom heb gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want zij houden alle Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik deze dingen doe. Maar wat dunkt u, een mens had twee zonen, gaande tot de eerste zei de zoon: ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouwhebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zei de desgelijks, en deze antwoordde, zeide: ik ga heen, en hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En zij zeiden tot hem: de eerste. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, dat de tollenaars en hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. Want Johannes is tot u gekomen in de weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Doch gij, zulk ziende, hebt daarna geen berouw gehad om hem te geloven. En hoort een andere gelijkenis: er was een heer des huizes die een wijngaard plantte, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak daarin, en bouwde een toren, en verhuurde die den landlieden, en reisde buitenslands. En toen u de tijd der vruchten genaten, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om de vruchten te ontvangen. En de landslieden nemende zijn dienstknechten hebben de ene geslagen, de andere gedood en de derde gestenigd. En wederom zond hij andere dienstknechten meer in getal dan de eerste, en ze deden desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, zeiden tot elkander: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. En wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En zij zeiden tot hem: hij zal de kwaden een kwade dood aan doen, en zal de wijngaard andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En Jezus zeide tot hen: heb gij nooit gelezen in de schriften: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks van de Heere, is dit geschieden, het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesde hij zij de schaar, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, wij kunnen u niets goeds toebrengen, want alles wat de mens doet, denkt en organiseert, is alles uit het vlees, tenzij het de werken des geloofs betreft. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want die tot u komt moet geloven dat gij zijt een beloner van degenen die u zoeken. En er is niemand die u zoekt. Heer Jezus heeft u gezocht, heeft u eer gezocht. Heeft u eer verhoogd en ook nog een waarschuwende reiniging gegeven die vooraf ging aan de totale verwoesting. Want ze werden alle aan hem geërgerd. En we mochten onszelf maar onderzoeken, heren, in hoeverre wij ons ergeren aan die steen des aanstoots en die rots der ergernis die voor uw ware volk een kostelijke hoeksteen is, een dierbare steen. Dat die hoeksteen het fundament bij elkaar houdt, ja, het fundament uitmaakt, die uiterste hoeksteen op welke alle levende stenen worden gebouwd, op de leer der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus een uiterste hoeksteen is. Gij zegt het, zie, ik leg een steen in Sion. En dat heeft tweeërlei uitwerking. Voor de een een reuker des doods ten dode en voor de andere een reuker des levens ten leven. Heere, gij doet met die steen, en gij doet met uw woord wat u belieft. En wat zou het toch zijn als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Als wij ons ergeren aan die steen met allerlei spitsvondigheden en vernuftigheden en met ons heersende natuur over alles wat, waar gij u over ontfermt. We mochten ons maar onderzoeken in het licht van uw woord. Uw volk komt daarmee aan een einde, want zij zeggen, doorzoek gij ons, o Heere, en zie of er bij ons een schadelijke weg zij en leid ons op de eeuwige weg. Als het niet komt tot de voetbank uw voeten op genade of ongenade, dan wacht daar de eeuwige rampzaligheid, want die rijke man, wat heeft hij niet een goed gedaan in zijn leven, wat heeft hij zijn vrienden niet onthaald, en toch liep het voor die rijke man eeuwig slecht af. En voor die arme Lazarus, die de rijke man wel kon kapittelen, die rijke man wel kon zeggen hoe Lazarus zich moest gedragen, maar hij is verzonken in de eeuwige rampzaligheid en de ziel van Lazarus werd gedragen in de schoot van Abraham. Heere, we zijn in uw woord ook geopenbaard naar twee soorten mensen, Jacobs en Esaus. En die Jacobs die brengen het er ook niet goed af in hun leven. Maar gij verkiest en doet naderen en doet wonen in uw huis. Gij maakt onderscheid waar het niet is en als ons daarin ergeren, dan ergen we ons aan de steen die gij gesteld hebt in Sion, die uiterste hoeksteen. Want een mens ergert zich altijd aan het uitverkiezende werk des vaders, aan het verlossende werk des zoons en aan het toepassende werk en het zalvende werk des Heilige Geestes. Want als een mens afgebroken wordt in zijn werken, dan komt er een vijand, blijft er over. Een bittere vijand, een briesende vijand. Eén die uitroept aan de kennis in uw wegen hebben geen lust. Want dat is ons gezegd door uw woord, dat wij van nature aan die zijde staan. En dat we ons niet zouden bedriegen met allerlei rechtzinnigheid en met allerlei werken waar we op rusten en die we optellen. En dan is ons hele leven een grote optelsom, maar gij weet er niet vanaf. En gij weet alleen van Jacob af. En Jacob lag daar als een verloren zonder te Bethel. En de zon was ondergegaan. Heere, ontferm u onze, mocht gij nog zielen toebrengen, verloren zielen. Die maar één zaak weten. Als zij niet met God verzoend worden, is het eeuwig verloren. En ze kunnen het niet veranderen. Maar dat is geen slachtofferrol, want wij hebben gezondigd en gij zijt dezelfde gebleven. Wij hebben tegen een goeddoend God gezondigd. Wij hebben tegen een God gezondigd die ons dagelijks achterna wandelt met zijn goedheid en met zijn onderhoudende genade. Maar daarmee kunnen wij niet voor u verschijnen. We moeten wederom geboren worden. Anders zullen we ons eeuwig stoten aan die steen des aanstoots en de rots der ergernis. Dan zal die steen, die kostelijke hoeksteen voor ons een rot der ergernis zijn. Heere, gij mocht ons dat licht verschaffen. Gij mocht dat licht des Heilige Geestes in onze harten doen opgaan. Ten eerste, dat die heilige wet Gods ons zou verlichten, zodat we onze duisternis in onze godenvijandige staat gewaar worden. En dat wij daarin zo verloren openbaar komen zoals uw heilige wet zegt dat we zijn. Want uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand, die neemt gij nooit terug. Gij halveert uw wet niet. En gij bagatelliseert uw wet niet. Gij ziet de zonde niet door de vingers. En gij zult ze vergeven of die zondaar moet verdoemd worden. Dat we dat ons eens zouden aantrekken. En dat we niet zouden horen wat anderen doen of nalaten zolang wij nog onbekeerd zijn. Maar dat we ons zouden bekeren, ons haasten en vlieden. Want het leven is zo kort. De dood wendt ieder uur. En wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Die redt zijn ziel van het graf, dat we ons niet zouden ophouden met rechtzinnige godsdienst, zonder een nieuw hart en een nieuwe geest. Want dan weten we niet wat het is, dat degenen die u vrezen onder het kruis van de Heer Jezus gaan. En daar stoten ze zich aan, elke dag, elk uur. Verheerlijk dan uw naam en kracht in die overwinnende genade des Heilige Geestes. In die overwinnende genade, het welk Jezus Christus heeft verworven voor al zijn volk, voor de grootste van de zondaren, voor de doden en de goddelozen. En als ons te best acht om verloren te gaan, dan zullen we zeker verloren gaan. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefden. En gij mocht ze gedenken, maar mochten wij ze ook gedenken. En gij mocht ons doen uitgaan in de wegen, in de heggen en steggen. Heren, en daartoe hebt gij al uw volk geroepen. In algemene zin, maar niet om publiek te leren. Gij leert in uw woord, daarvoor is een roeping noodzakelijk. Niemand neemt zichzelf die eer aan dan die door God geroepen is, gelijk als Aaron. Verheerlijk dan uw naam en kracht. En doet gij nog wonderen, Heren. Grote wonderen. Want gij doet wonderen, gij alleen. En dat we ons zouden mogen verwonderen in die geloofsaanbidding. Met welk wij ook in uw woord lezen van de geroepen heiligen die hebben gezongen van de wonderen des Heren. In zaligmakende zin. Om Jezus wil gedenken, om Jezus willen zeggen. Amen. Geliefde de tekstwoorden die wij in afhankelijkheid des Heren u wensen te verklaren, kunt u vinden in de versen 42, 43 en 44. En Jezus zeide tot hen, heb gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is een wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden en op wien hij valt, die zal hij vermorzelen. Geliefde, dit is dat lange hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk waarin elk vers bij elkaar hoort. We moeten het verstaan in de context, niet alleen van dit hoofdstuk, maar in de context van de ganse schrift. En ze vroegen elkaar af, wie is deze? En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de hele stad beroerd. Dus als Christus inkomt, dan wordt heel de kerk, zet de Heer heel de kerk op zijn kop, wordt heel de kerk beroerd. En daar zijn ze een bittere vijand van, want ze willen het allemaal kalm, vredig en rustig houden. Vrede, vrede en geen gevaar. Maar de Heer Jezus gaat nog een stap verder, want hij ging de tempel Gods in en dreef alle uit die verkochten en kochten in de tempel en keerde om de tafel der wisselaars en de zitstoelen dergenen die duiven verkochten. Ze hadden van de kerk een business gemaakt met een winst- en verliesrekening. En hij zeide tot hen, er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En we kunnen dat terugvinden in Jeremia 7. vers 11 waar geschreven staat, is dan dit huis dat naar mijn naam genoemd is in uw ogen een spelonk der moordenaars. Zie, ik heb het ook gezien, spreekt de Heer. Dus dat is de kerk van vandaag, een moordenaarskuil. Een hol van de duivel, betekent dat. Dat hadden ze met, dat hadden de overpriesters, de farizeeën, de schriftgeleerden, met de tempel gods gedaan. En ze hadden er een afgoderij van gemaakt. Dat is de kerk van vandaag hoor. Want of lees je uw Gods woord zodanig dat er alleen maar farizeeën en schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus leven. Want als je nou alle berichten leest in onze dagen, alle kerkelijke berichtgeving, dan is alles, zoete lieve Gerritje, alles lijkt koek en ei. Nee, de Heer Jezus zegt, gij hebt mijn huis tot een moordenaarskuil gemaakt. Allerlei zonde wordt daarin gekerstend. Dat hadden de Joden. Kwamen wel heel rechtzinnig voor de dag. En die reisden het land door om een Jodengenoot te maken. En als ze er een gevonden hadden, dan maakten ze zo iemand meer als een kinderhel, meer dan tweemaal meer dan dat ze zelf waren. Dus al die activiteiten, die kerkelijke activiteiten, dat noemt de Heer Jezus moordenaarskuil. En dat slaat op de verzen die ik u voorgelezen heb, de tekstversen. Want dat is een stoten aan de steen des aanstoots. En denk niet dat u er een uitzondering op maakt als u nog in de natuurstaat leeft. Want de Heer Jezus, ik heb al gezegd, er zijn maar twee soorten mensen. Jacobs en Esaus. En die Esaus die stoten zich voortdurend aan die steen des aanstoots. En die rots der ergernis. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dat was heel vruchtbaar in de ogen van de farizeeën, die koophandel op het tempelplein. Dat bracht veel geld op. Maar ik heb u vorige keer uit Jesaja 8 en 28 die tafel voorgesteld waar in allerlei stapels geld opgestapeld was, wat Gods woord drek noemt, onreinigheid, ongerechtigheid. En dan gaat het ook over de kerk. Niet van toen, maar ook van vandaag. Want Gods woord blijft eeuwig actueel. Eeuwig geldend. Voor alle tijden. Gods woord is niet een boek dat we zeggen van nou ja, de profeten leefden nou eenmaal in die tijd. En Christus wandelde op aarde 2000 jaar geleden. Nee, nee. Als je zo de Bijbel leest, dan lees je de Bijbel tot je eigen verderf. Elk hoofdstuk is voor het heden actueel. Ja, de ceremoniële wetgeving is afgedaan in Christus. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het Oude Testament ondergeschikt is aan het Nieuwe Testament. Dat zijn allemaal valse leringen. Het is Gods woord. En gij hebt het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht slaat, kinderen. Wie zal op de, als hij op de grote zaligheid, zoals Christus zich in zijn woord heeft geopenbaard, zoals het vlees geworden woord zich openbaart, als de verlosser, als de zaligmaker der wereld, als je op zo'n grote zaligheid ging afslaan, waar zou je dan belanden? Op de plaats van die rijke man. In de plaats waar weding is en knersing ervan. En dan zou je uitroepen, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Maar dan is het te laat. Dan kan het niet meer. Ieder mens krijgt een tijd om zich te bekeren. En als je dat in de wind slaat met allerlei vrome slogans. God moet het doen. En dit en dat en zo en zo. Moet God het dan niet doen? God moet niks. God is niks aan de mens verplicht. Wij hebben gezondigd en wij derven de heerlijkheid Gods. Maar worden om niet gerechtvaardigd. Die vrije, soevereine genade. Die de Heer in zijn woord heeft geopenbaard. En het is voor de slechtste. Het is voor de grootste van de zondaren. En als je te best bent om de grootste der zondaren te zijn, dan ben je een hoogmoedige stoppel die zich stoot en de steen des aanstoots. Op wat voor manier ook. Dat kan zo subtiel zijn, gemeente. En Gods volk die komt daar ook gedurig achter. Want zelfs de discipelen werden in de hof van de Getsemane en ze werden alle aan hem geërgerd. Dat was een vallen in de zonde. Dat was niet hun staat, want een natuurlijk mens leeft in de staat van ongerechtigheid, in de staat van zijn boosheid, dat hij zich stoot, dat hij leeft om zich te stoten aan de steen die daar gesteld is, die de bouwlieden verworpen hebben, die bouwlieden, dat is de kerk van vandaag hoor. Dus er worden allerlei kerken gebouwd, allerlei kerkgebouwen gebouwd. En dat zijn de bouwlieden die zich stoten aan de steen die God gesteld heeft. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Christus heeft met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, heeft hij zichzelf tot een hoeksteen van de Vader verordineerd. Door zijn eigen gerechtigheid is hij daartoe gekomen en gesteld tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied. Het is een wonder en het is wonderlijk in onze ogen. In de ogen van Gods volk, die komen daar niet over uitgewonderd. Over dat borgtochtelijke werk van Christus. Want dat lijden van Christus, geliefde, dat is voor Gods ware volk altijd weer de kracht. De kracht van zijn opstanding, maar ook de kracht dat uit zijn lijden voortkomt. Die zonde dodende kracht. Hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Die verwerving van Christus, dat is daarmee is hij die hoeksteen geworden. Die hoeksteen van dat leven, van die levende tempel Gods. Waarin alleen levende stenen worden gevoegd. Samengevoegd tot een kostelijk gebouw. Het Jeruzalem dat boven is. Welk is ons alle moeder? En die steen, geliefde, er wordt in de Bijbel heel over stenen gesproken. Al als over een opgericht teken. We hebben het bij Jacob gezien. We hebben dit kerkgebouw in de naam des Heren geopend als een opgericht teken. En waarvan Jozua zegt, zie, deze steen zal ons tot de getuigenis zijn. Want hij heeft gehoord al de redenen des Heren die hij tot ons gesproken heeft. Ja, hij zal tot een getuigenis zijn tegen u lieden, opdat gij uw God niet liegt. En een natuurlijk mens verstaat onder liegen de waarheid en onder de waarheid de leugen. En dan moet je nadien denken dat je eigenlijk daarboven kunt verheffen, want een natuurlijk mens is niet oprecht. Dat zegt Gods woord op alle bladzijden. Je kunt intermenselijk, kun je natuurlijk wel eerlijk zijn, intermenselijk, maar als je dan hoeveel keren val ik dan niet in die ongerechtigheid en noem je eigenlijk daar nog op recht? Want daar leef je in. Er is van een mens niks goeds te zeggen. Met heel de wereld voor God verdoemelijk. Met al je rechtzinnigheid, met al je godsdienst en met al je tegen zijn en met al je voor zijn, daar rekent God niks voor. En toen ik daarvan van overtuigd werd, ja, dan ontzink je alle grond onder je voeten. Als de wet komt, dan kom je erachter dat je niet een zonde laat, maar dat je alle zonde doet. Want we worden geen dieven als we stelen, we zijn dieven, daarom stelen we. We zijn godslasteraars, we zijn overspelers. Dus als jij je daar nog kunt verheffen over anderen, ja, dan ben je natuurlijk wel een driedubbel fariseer. Moet je dan alle zonden maar goed praten? Nou, steek eerst de hand maar in eigen boezem. Dat moest Mozes doen. En hij kwam ermee laatst uit. Want ook Gods volk kan zich nergens boven verheffen. Nergens boven verheffen. Er is er maar één die de wil en de eer des vaders heeft verhoogd. En dat is Christus. Als die grote held Davids is hij doorgebroken om dat water uit Bethlehems borbet te putten. En hij heeft die beker leeg gedronken. Want dat is een lijdensbeker. Daar stelde de helden van David, waar we u over gepreekt hebben, nog niks bij voor. Die held is doorgebroken, door alles heen, om zijn volk een eeuwige zaligheid te bereiden. En als er in onze dagen wordt er van de verwerving, er wordt gelijk de toepassing van gemaakt, dat dodelijke bedrog, wat in elke kerk, kom je in elke kerk tegen. Ik ben in heel veel kerken, en dat is, alles moet medewerken ten goede. Nou, dat is, heb ik achteraf mogen zien, dat moeten medewerken ten goede. Dat je achter die kerkelijke gordijnen is, die kerkpolitiek. Hoe die kerkpolitiek in elkaar zit. Want die kerkelijke democratie, ja, dat is de ondergang van de westerse kerken geworden. Zo heeft God het niet gewild, zo heeft de Heer het ook niet in zijn woord geopenbaard. Kerkelijke democratie is van God vervloekt. Meeste stemmen gelden, God eruit, de mens erin. Daar kom je overal tegen. Overal kom je botje op tegen die kerkelijke hiërarchie.
tegen die vleeselijke hiërarchie, tegen die menselijke hiërarchie. De mens met zijn kerkordes.
Ja, ja.
En aan de kerkorde van Christus lappen ze aan hun las. Daar stoot je eigen aan de steen, hè, zoals, hier wordt gesteld en zoals ook bijvoorbeeld Petrus de levende steen tot welke komen als tot de levende steen van de mensen wel verworpen, maar bijvoorbeeld uitverkoren en dierbaar. Hè, de levende steen, dat is die geestelijke steen. En Christus wordt zo genoemd tegen de levenloze stenen van de ceremoniële tempel, die een afbeelding was van het geestelijke huis Gods. Dat is van zijn gemeente waarin God met zijn geest en genade woont. Dat is niet een kerkgebouw. Dat zijn geen kerkelijke denominaties. De kerk met een kleine k, wat zich kerk noemt, noemt God het de kerk. Daar gaat het over. Hoe denkt God over ons? Niet hoe wij over God denken. Hoe denkt God over de mens? Vandaag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar gaat de mens zich ergeren. Daar ergert hij zich dood aan. Want hij doet ook nog wel goede dingen. En dan noemt hij een hele waslijst op. En God zegt, het is allemaal blinkende zon. Ja, toen dat insloeg in mijn leven. Nou, ik had niks goeds. Want ik heb altijd, als ik met God te maken krijg, dan is het voor mij voor eeuwig kwijt. Maar ja, je komt massa's mensen tegen die echt goede gedachten over zichzelf. Allemaal prachtige lijsten van goede werken. Nou mensen, dat heb ik nooit gehad. Echt waar, ik roep God als mijn getuige, dat heb ik nooit gehad. In mijn eertijd bedoel ik. Want ik had het zodanig verzondigd. Ja, en dan denken de mensen, ja, dan heb je zeker in Amsterdam op de wallen. En nee, helemaal niet. Paulus zegt, die was ook niet bij de hoeren geweest. Maar hij zegt, ik ben de grootste der zondaren. Mensen maken er altijd iets van wat het niet is. Altijd maken ze er iets van wat het toch niet is. En daar straal je straks mee voor God. Met die leugens, daarom zegt Jozua, opdat gij uw God niet liegt. Een mens met zijn zogenaamde ingekankerde oprechtheid denkt nog dat hij voor God kan bestaan. Maar zo is het niet hoor. En dat je Gods volk kan betuttelen. Maar zo is het echt niet. Daarvoor moet je van God geleerd zijn. Daarvoor moet je van God onderwezen zijn. Daarvoor moet je tot de hel toe vernederd zijn. Anders leer ik nooit. En gedurig. Zoals Paulus het zegt, elke dag in de dood te worden overgegeven om Jezus wil. Opdat uit ons sterfelijk vlees die kracht, die opstandingskracht van Christus zal geopenbaard worden. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan valt heel de hel overheen. En dan stoten ze zich aan de steen die God gesteld heeft tot een uiterste hoeksteen. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Wie op deze steen valt. Hè, dus er worden twee dingen gezegd. Degene die op die steen vallen. En dat die steen op die mensen valt. Hè, ik heb al gezegd, er wordt natuurlijk in Gods woord veel gesproken over stenen. Jacob had zijn hoofd, Pelu van een steen. Had zijn hoofd op een steen gelegd, de Bethel. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voor zeker de tiende geven. En toen nam Jacob een steen en verhoogde die tot een opgericht teken. En Jacob zeide tot zijn broederen, vergaderd stenen. Wat was dat? Dat was toen hij met Laban afscheid, toen hij afscheid van Laban nam uit Mesopotamië. Laban was niet door God geroepen, Abram was door God geroepen. En kijk, daar heb je weer die uitverkiezing. Abram werd eruit gehaald, Laban die werd aan zijn lot overgelaten. En Laban die was een vervolger van de gemeente Gods. Hij had Jacob vervolgd, hij had Jacob vals beschuldigd met al zijn rechtzinnige praat. Maar dan nemen ze afscheid, vergaderd stenen, zegt Jacob. En ze namen stenen, maakten een hoop, een steenhoop en aten al daar op die hoop. En Laban noemde hem Jegar Sahaduta en maar Jacob noemde dezelfde Gilead. Laban noemde een Syrische naam, hanteerde een Syrische naam, het heeft dezelfde betekenis. En Jacob noemde die steenhoop een Hebreeuwse naam, Gilead. En Laban zei de voorstelt Jacob, zie daar is eenzelfde hoop stenen, zie daar is een opgericht teken, terwijl ik opgeworpen heb tussen mij, heb ik, ja als ik, opgeworpen heb tussen mij en tussen u. En dezelfde hoop stenen zijn getuigen en dit opgerichte teken zijn getuigen dat ik tot u voorbij deze hoop niet komen zal. Ik zal u niet meer vervolgen, want God had gezegd, zeg toch, Jacob, geen goed nog kwaad. God ging ertussen staan. Was Jacob dan beter als Laban? In Gods ogen wel, want hij zag hem aan in Christus. Hou er rekening mee, dus als jij gestoot aan Gods volk, als jij gestoot aan die steen is aanstoots, dat is precies hetzelfde. Dat is echt precies hetzelfde. Jacob was in zijn bestaan als mens geen haar beter als Laban. Maar God maakt onderscheid. En als jij je daaraan stoot en je denkt dat je vlees met vlees kan vergelijken, dan maak je een dodelijke vergissing. Want dan stoot jij aan de steen des aanstoots. En dan is Christus voor jou een rots der ergernis. Dus Laban die zegt, ik zal voorbij deze hoop niet komen. En dit opgerechte teken niet komen zult. Hè, voorbij dat, die hoofdsteden niet voorbij komen ten kwade. En Jacob stelde een opgericht teken op die plaats. Bethel in Genesis 35 wordt weer gesproken over een opgericht teken. Een stenen teken opgericht. En daarop stort hij drankoffer en goot olie erover. En Mozes ontvangt twee stenen tafelen uit de Heere handen, beschreven met de vinger Gods. En we hebben het van Jozue al gezegd. Hij nam een grote stenen, richtte die daarop onder een eik. Die bij het heiligdom des Heeren was, bij de tabernakel is dat. En deze steen zal ons tot de getuigenis zijn, wat ik daarover gezegd heb. En we lezen het ook bij Samuel, nam een steen. En stelde die tussen Mispa en tussen Sen en noemde die naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En Daniel, die heeft het ook over een steen. Want Nebuchadnezzar had een droom gedroomd. En een beeld gebouwd. Dat grote beeld. En daarvan zegt Daniel, en dit zaagt gij, dit hebt gij gezien. Totdat er een steen uitgehouden werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. En toen werden ze samen vermaald. Het ijzer en leem, koper en zilver waaruit, waarvan dat beeld was gemaakt. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers en de wind nam ze weg. Dus het werd tot stof, de wind blies het weg. Men kende zijn standplaats zelfs niet meer. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg. Alzo dat hij de gehele aarde vervulde. En die steen die dat beeld vermorzelde, dat ziet ook op Christus. Dus Christus en zal die hele nieuwe wereldorde, dat beeld van die nieuwe wereldorde, aan gruzelementen slaan. Ja, absoluut waarheid. En daar holt nou heel de reformatie mee, om dat beeld van de nieuwe wereldorde. Het idee in de SGP van de Staaij, bij monden van de Staaij, hij zegt, we gaan ons aanpassen aan de zondagsontheiliging. Want anders wordt het nog veel erger. Terwijl Gods woord zegt in Romeinen 3 vers 8, die dat zeggen, die dat leren, komt laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Dus van de Staaij haalt de verdoemenis op zijn hals. Dat is onomkeerbaar. Want ze doen het profaan, ze zijn al in die fase gekomen van Romeinen 1, vanaf vers 18 tot het einde. Door God overgegeven, de kerken zijn door God overgegeven, en er is geen predikant. Ze collecteren voor het kwade, dominee Kort in Krimpende IJssel, met zijn rechtzinnige boeken. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Kort staat in de positie om een tuchtmaatregel te eisen tegen die embryo-predikant. Hij doet het niet. Hij schrijft alleen boeken. Zou God dat aannemen? Absoluut niet! Want dan zal hij tegen Kort zeggen, je hebt het maar voor de helft gedaan. Want Eli waarschuwde ook zijn zonen, maar hij voerde die tuchtmaatregel niet uit. En er kwam een vloek en verdoemenis over het hele geslacht van Eli. En je moet niet denken dat hij er beter afkomt. Nee, absoluut niet. De tucht wordt wezenlijk tot de leer van Christus. De sleutelen des hemelrijks. Wordt niet meer gehanteerd. Ja? Tegen Gods volk, ja. Vals gehanteerd. Ja, nou, daar kan ik wel boeken over schrijven. En daarom zegt de Heere, gij hebt mijn huis tot een moordenaarskuil gemaakt. Om de ware kinderen Gods daaruit te werken. En te vervolgen, te belasteren. Liegen en te bedriegen. En kerkpolitiek. Ik heb preken gehoord. Nou, die klonken als een klok. En toen hier wie de praktijk erbij en het was gewoon, toen werd het gewoon een vloek. Kun je er voor mee van God bestaan? Dan gaan we niet natuurlijk zeggen, maar het vallen in de zonde, want kijk, dan kunnen ze de zonde van Simson breed uitmeten en de bediening van Simson om helemaal in de grond trappen. Nou, dan stoot je eigenlijk ook aan die steen die God gesteld hebt. En dan ga je over die steen vallen en dan gaat die steen op jou vallen. Dat zal ik je in de zere naam vertellen. En als je de zonde van Gods volk gaat uitstallen, of je gaat ermee werken, dan zal je leven een verwoesting worden. En een eeuwige verwoesting als jij er niet bekeert. Dat openbaart ons Gods woord. Want wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Hoeft Gods volk dan niet bestraft te worden? Niet door onbekeerde mensen. Nee. Dat deed Joab David, hè, die bestrafte David vanwege die volkstelling. Maar hoe is dat afgelopen met Joab? Hij kwam als een verrader openbaar toen hij zich aan de zijde van Adonia plaatste. Zo loopt het af hoor. Ik zei dat vertellen in de zere naam. Als jij je daarmee gaat bemoeien, bekeert u! Daar moet jij je mee bemoeien. En nergens anders mee. En dat is niet uitstellen tot in de eeuwigheid. Bekeert u heden indien gij zijn stemmen hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u lijden, laat u met God verzoenen. Ik heb daar de ongelukken in mijn leven van gezien. Ja, dat ongeroepen mensen, en dan kom ik nog ineens aan de staat, hè, aan mijn leven staat. Ome Jan, die heb ook 3 jaar gepreekt. Hij zegt maar, nou moet ik ermee stoppen, want ik heb geen roeping. Kijk, daar heb je. Daar heb je. Die man die heeft geroepen gepreekt uit de volheid van zijn gemoed. En dat was eigenlijk een getuigenis van wat de Heer in zijn leven had gedaan. Maar tegenwoordig kunnen ze dat, hè, ongeroepen, beunhazerij bedrijven en net doen of dat van de Heer is. Nou, en dan komt Jozua, die zal in de dagen opstaan. Dus ga je toch tegen God geloven? Dat is liegen tegen God. Als je dat doet. En als je tot Gods ware volk behoort en je mond loopt over en je hart loopt over tot zijn eer, gelijk die Samaritaanse vrouw, dat is tot eer van God. Dat is tot eer van God. Dat is niet openbaar leren. Dat behoort ook tot het getuigen zijn in algemene zin. Maar in bijzondere zin is daar een goddelijke roeping voor nodig. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die door God geroepen is gelijk als Aaron. En als je er wat anders van maakt, dan sta je in je dode rechtzinnigheid. Ik ben wat van die mensen tegengekomen. Ze lopen vanzelf tegen de lamp. Ze openbaren zichzelf. Ik hoef geen namen te noemen, maar God schrijft het allemaal op in een boek. Dat zal ik je vertellen. Want daar neemt God niks van aan. Dat is niet door hem bevolen. Ik heb hem niet bevolen. Ik heb hem niet geroepen. Ik heb hem niet gezonden. En hoe zal dat aflopen? En Hanania stierf in datzelfde jaar, toen Jeremia hem dat oordeel aanzei. Bij God vandaan. En dat geldt al die beunhazerij in onze dagen. Dat geldt ook ongeroepen ouderlingen. Ongeroepen predikanten. Die staan allemaal aan die kant van Hanania. Hoe rechtzinnig ze ook preken. Dat neemt de Heer niet aan. Nou. Je kunt echt niet buiten Gods bevel om. Kun je God behagen. Nou, de Heer moet daartoe de aandrijver zijn. De roeper zijn. En de bekwaammaker zijn, met zalving des Heilige Geestes, met de liefde van Christus. En de liefde van Christus dringt ons. Maar die liefde van Christus, die openbaart zich niet altijd in menselijke vriendelijkheid. Nee. Nee, want als de zonde profaan wordt bedreven, dan verbergt die liefde Gods, die justitiële liefde, zich achter het recht van God, in de plooien van zijn recht. Heilige verontwaardiging weten ze in onze dagen niet meer wat het is. Heilige verontwaardiging tegen die profane zondaren zoals Van der Staaij. Die gaan mee met de zondagsontheiliging. En zoals de Vries meegaat met die Oost-Europese zondagsschenners. Ja, die kopen en verkopen op de dag des Heren. Christus slaat ze uit de tempel. Christus slaat ze van de tempelplein. Die kopers en die verkopers. Mag je daar niet kopen en verkopen? Gods volk kan straks niet meer kopen en verkopen. Omdat ze het teken van het beest niet aanvaarden. Maar dat kopen en verkopen, hè, dat is een kerkelijk kopen en verkopen. Dat geschiet onder de kerkvlag, onder de kerkpolitieke vlag. En als je dat op zondag doet, is het ook kerkpolitiek. En alle kerkpolitiek is van God vervloekt. En dat noemt de Vries bijbelgetrouwe christenen. Zo ver weg is het in onze dagen. Bijbelgetrouwe christenen en de zondag ontheiligen. Ja, dat is oud-testamentisch, zeggen ze, want de zevende dag was de Sabbatdag en wij vieren nou de eerste dag, dat mag je doen op die dag wat je wil. Daarmee sta je straks voor God. Dan kom je achter dat dat de eeuwige rampzaligheid zal baren. Wie één gebod er niet doet, wie zondigt tegen één gebod, staat schuldig aan allen. Dus als je daarmee gaat participeren met die zondagsontheiliging, zoals Van der Staaij doet, om het niet erger te laten worden, nou het is al zo erg, het is onafwendbaar, man. Als je op de politiek stemt, dan stem je op het beest. Daar kun je absoluut een isgelijkteken tussen zetten. Want dan strijd je tegen God en zijn gezalfde koning. En al die dominees die eraan meedoen, die zullen straks geopenbaard worden dat ze aan de verkeerde kant staan. Als dat niet waar is, is Gods woord niet waar. Dat is heel eenvoudig, want dat zijn zulke profane zonden. Daar is de nalatigheid van Eli niks bij. Dat wil ik niet bagatelliseren alsof dat geen zonde is. Maar in vergelijking met de zonde, de kerkelijke zonde die vandaag in de dag bedreven worden, ontzettend. Je bloed zal bevriezen als je voor de rechterstoel van Christus staat. Met deze ongerechtigheid, waar geen domineesmond tegen vertuigt. Nee. Ze zijn allemaal bang voor de positie. Dus wie op deze steen valt, hè, dus het vallen over die steen, wie op deze te staat op, wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. Maar de fariseeën die ergeren zich dagelijks aan Christus. En ze zijn op die steen gevallen. Ze zijn er overheen gestruikeld en dan val ik op die steen. Hè. Dat is maar niet zo'n steentje. Hè, waar je natuurlijk zeg maar je eigen nog kan herstellen. Nee, die steen. Des aanstoots, een rots, het is een rots, je loopt er tegenaan en je valt erop. En dat betekent je eeuwige dood. Dat betekent de eeuwige rampzaligheid. Verpletterd, er staat verpletterd, vergruisd, vermalen. Dus dat is geen kleine zaak. Als je eigen ergert, als je eigen... En je houdt dat, die fariseërs, ik moet het in de goede context zeggen... Wie op deze steen valt, namelijk door verachting of ongeloof, dat is verachting, daar zit de profaniteit in. Verachten doe je iets wat je kent, iets wat algemeen als goed aangenomen is, en hier wordt die steen door Gods woord hoogelijk geprezen, en je neemt daar kennis van, en je hebt die preken gehoord over die steen, die uiterste hoeksteen, die kostelijke hoeksteen, en je gaat dat verachten, zo wordt dat bedoeld. Dan zou je verpletterd worden. Dan zeg je van, ik heb Christus niet nodig, ik kan leven door mijn eigen gerechtigheid en ik beslis zelf hoe ik mijn leven invult, dan zou je door verpletterd worden. Dat staat hier. En dat kan heel subtiel zijn. Je kan een voorstander zijn van de waarheid, je kan voor de waarheid strijden en wat er allemaal niet wezen kan, die fariseeërs, nou dat waren echt rechtzinnige mensen, want de Heer Jezus zegt zelf, doe het niet naar hun werken, maar wat ze zeggen, doe dat. Want het was recht. Ja, nou heb ik het niet over hun eigen wetten. Hè, want ze namen de eer van elkander aan, maar de eer van God die trapte ze de grond in. Met dat wettische, dat met een evangelische vlag, dat is het meest gevaarlijke. Hè, Pieter Vries komt op, het is uit bedelaar zijn voor de troon van Gods genade. Nou, oude Israël Gods mocht er geen bedelaar zijn. Nee. Dus met je bedelaarsgestalte kun je niet voor God verschijnen. Nee. Christus moet je gerechtigheid zijn. Niet je bedelaarsgestalte. Dat is allemaal wet. Is Gods volk daar geen bedelaar? Nee, ze zijn kinderen. Kinderen Gods. Ze hebben een erfrecht. Ze hebben een kinderrecht. Eis van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. Dat werd ook Christus gezegd door de Vader. En maar Gods volk mag door het geloof van God eisen wat hij beloofd heeft. Hou er rekening mee. Dat is niet een bedelaarsgestalte. Want kijk, dan wordt het gelijk weer wettisch. Gods volk is wel in die zin bedelaar. Hè, dat van vrije genade. Maar dat wordt door een bedelaar ontvangen. Door een verloren zondaar hoor. En als je bedelaar bent en verloren zondaar, dan kun je nog geen isgelijkteken tussen zetten. Nou. Die bedelaar aan die schone poort, die werd van zijn bedelstand verheven tot de adelstand. Goud en zilver heb ik niet, zegt Petrus. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van de Heer Jezus. Sta op en wandel. Dus die man, die was geen bedelaar meer. Hij zat notabene aan de schone poort. Laat zeggen aan de voeten van God. Dus met heel die bedelaarsgestalte openbaar je alleen maar je vijandschap. Want het wordt geheel wettisch, wordt dat voorgesteld. En dan blijken ze, we zullen nog een hoge zetel te hebben in de verboden boom. He, want ze kunnen het, de nieuw Calvinisten zoals Tim Keller, John Piper. John Piper met zijn hip-hop muziek, zo'n balletdanser, die heeft banden met de vrijmetselarij. En Driscoll, dat is gewoon een disjockey, dat zijn de nieuwe Calvinisten. Tim Keller, evolutionist, een Arminiaan. Afijn, u kunt het allemaal gedetailleerd lezen en zelf ook onderzoeken. En dat zijn de geestverwanten van Dr. Peter Visser. Die man die wordt nu onder de tucht gezet. Hij noemt Gods volk luidende schel en klinkende metalen. Terwijl Gods geest met mijn geest getuigt dat niets zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus is. En al die beunhazen met hem. Kijk, die beunhazerij, ik weet zeker dat de Vries niet geroepen is om het woord te bedienen. Dat weet ik heel zeker. Dat hoef ik hem niet te horen vertellen. Dat aan de vruchten zult gij hem kennen. Dan gaan ze zich heimelijk ergeren, stoten aan die steen die God gelegd heeft in Sion. Ze ergeren zich aan het ware werk Gods. En wat is het ware werk Gods? De Heer dood en maakt leven. Hij doet er helle nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is het ware werk Gods. In de waarachtige bekering. Daar kent elk kind van God wel van. Eén laai weg, één laai gaan. Paulus zegt hetzelfde. Ik ben door de wet der wet gestorven. Toen het gebod kwam is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Daar weten de zulken niks van. Wanneer is die sterfdag geweest en je opstandingsdag? Dat moet je kunnen vertellen. Absoluut. De kleinste in Christus kan dat vertellen. Eén ding weten. Dat ik dood was en nu leef. Die blindgeborene zei, nog is een onbekeerdheid. Eén ding weet ik, want dat ging over een lichamelijke genezing. Daar maken ze tegenwoordig ook allemaal geestelijke bombarie van. Nee, dat ging over zijn lichamelijke genezing van zijn blinde ogen. Eén ding weet ik, dat hij blind was en nu zie. Dat zei hij tegenover het Sanhedrin. En daarmee werd hij zelf uitgeworpen, omdat hij als verbondskind nog tegen het kwade getuigde. Wat wil gij ook zijn discipel worden? Wat leert gij ons? En ze wierpen hem uit. Dus die man die werd al uitgeworpen voordat hij wederom geboren was. Want dat vond plaats toen de Heer Jezus hem vroeg. Kent gij de Zoon van God? Dat wordt ons allen gevraagd. Kent gij de Zoon van God? Dat is het criterium. Dat is de toetssteen. Zijt gij door hem gekend? Wie is hij, Heer? Opdat ik in hem mogen geloven. Daar heb je de waarachtige bekering. Daar heb je de waarachtige wedergeboorte. En toen maakte de Heer Jezus zich bekend aan die blind geboren, die ziende was geworden, tot zijn eeuwige zaligheid. En ik heb gisteren nog een boekje gelezen van, ze zeggen dat dat Van der Groen geschreven heeft, daar heb je ook altijd weer de valsheid. Ik lees daar Van der Groen hier, dat is zijn taal niet, dat is zijn stijl niet. En dan zetten ze de naam, er wordt achterin wel gezet, dit is haast wel zeker een boekje van Theodorus Van der Groen. Nou, ik weet zeker dat het niet is. De gereformeerde grondleer, zo heet de titel van dat boek, dat is niet van de boek, nee. En daarin wordt het geloof, dan leren ze het geloof, dat maakt deel uit van de rechtvaardigmaking. Daar heb je de ketterij, want dan kan niks in de gerechtigheid van Christus participeren. Geen geloof, ook geen geloof. Nou, absoluut niet. Nou, de Heer Jezus heeft het ware geloof wel verworven door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid, absolute waarheid. Kijk, dat is een stoten aan de steen des aanstoots. Ze gunnen Christus de eer niet, die dat zeggen. En er zijn er nog heel veel, want nou in onze dagen, dat is de kerk van vandaag, dat is die moordenaarskuil, die stellen dat geloof voor de rechtvaardigmaking. Want zo verstaan ze die tekst biblicistisch uit het geloof gerechtvaardigd. Wat betekent dat? Is dan je geloof, je gerechtigheid voor God en Abraham geloofde God, dat is het om gerechtigheid. Nee, ze slaan dan over en Abraham geloofde God. Want God was de eerste. God sprak, ik ben uw loon, ik ben uw schild, uw loon, zeg erop. Abraham was al eerder wedergeboren. Toen die geroepen werd uit Mesopotamië, toen heeft de Heere gesproken in de belofte, En dat was Abraham tot eeuwige zaligheid. En Abraham, dat komt er later, en Abraham geloofde God. Dan moet je het geloof niet stellen. Je kan geen tijd creëren tussen de rechtvaardigmaking en het geloof. Nee, dat geschiet tegelijkertijd. Maar in orde gaat de vrijspraak vooraf aan het geloof. En als je dat loslaat, als je dat gaat vermengen, dat wordt in dat genoemde boekje, wordt dat vermengd. Het geloof maakt deel uit van de rechtvaardigmaking. En daarom staat er, zeggen zij, gerechtvaardigd uit het geloof. Dan maak je toch wel een kettig boek van Gods woord. Het geloof maakt geen deel uit van de rechtvaardigmaking. Het geloof is de ontvangende hand, is de ontvangend instrument. Net als een antenne, een radio zendt uit. Die uitzending is volkomen. Daar merkt niks aan. Die antenne, die ontvangende antenne, voegt niets toe aan die uitzending. En zo is het ook met de gave God, zo is het ook met de schenking. Met de toerekening van de gerechtigheid van Christus, daar kan niks bij. Geen traan, geen zucht, geen psalmvers, geen geloof. En Abraham geloofde God in die volkomen gerechtigheid, in die volkomen schenking, in die volkomen toepassing van de gehoorzaamheid van Christus. Het geloof kan niet zonder geloof natuurlijk. Nou, absoluut, daarom staat er ook gerechtvaardigd uit het geloof. Het is door het geloof. Maar het geloof staat niet vooraan. Nee, het begint niet met het geloof. Nou, absoluut niet. Piet de Vries leert, het begint met een toevlucht nemend geloof. Waar haal je dat vandaan? En als de zondaar tot Christus, kijk, er zijn altijd, God de Vader brengt twee partijen in beweging. Christus en de zondaar. En het is de trekkende liefde, maar dan zegt Christus, die snijdt het gelijk af als je denkt dat dat een beweging van de mens is. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dus ligt het in de trekking, de wedergeboorte? Nee, het zit hem in de opwekking, die opstanding uit de doden. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Hoe kunnen die doden getrokken worden die in hun graf liggen? Daar heb je de ontdekking van de wet, daar heb je de bediening van de wet. Daar heb je de viervoudige bediening van de wet. In hun graf komen ze erachter dat ze dood zijn. Een dode zondaar die door de Vader getrokken wordt tot de voeten van Christus, komt erachter dat hij dood is in zonden en misdaden. Dat hij verloren zonder is. Dat hij de eeuwige straf heeft verdiend. En dat hij de hel inwacht. Dat worden erfwachters van de hel. Dat gebeurt onder die trekkende liefde. Dat is trekken, dat is geen ingestorte liefde. Dat is trekken, ik zal ze trekken met koorden van liefde. Met smeking en geween. Maar dat is nog niet de wedergeboorte. Dat wordt in onze dagen allemaal embryoniaal ingezegend. En daar heb je het bedrog. Daarmee gaat de mens voor eeuwig verloren. Met dat bedrog. Je kan alleen maar met Christus en zijn gerechtigheid voor God verschijnen. En in de wedergeboorte gelooft een ziel daadwerkelijk, direct, onmiddellijk in Christus. Als hij daar ook een tijd gaat tussen bouwen, net wat de afscheiding doet, het begint behandelen met de kennis der ellende, en dat noemen ze al wedergeboorte. Het is hels bedrog. Dat leert Gods woord nergens. Die in mijn geloof zal leven. En die Christus niet heeft, die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die door de Zoon zullen vrijgemaakt zijn. Die zullen waarlijk vrij zijn. Daar ben je bij hoor. En het Goden belief zijn Zoon in mij te openbaren. En daar hebben ze allemaal van gemaakt. Nee, de wedergeborenen kennen Christus nog niet. Nou, moerkerken, je komt er niet mee in de schuld. En al die JMD de Heer, hè, die aap uit Middelhannis, want dat is gewoon een aap hoor, dat zijn valse leraars. Ik heb ze op. Je moet het maar lezen. Waarin ze allemaal dwalen, die dwalen fundamenteel. Dat is niet maar zo'n bijkomstigheidje. No. Die dwalen fundamenteel en die stoten, omdat ze het zelf niet kennen, die stoten zich aan die kostelijke hoeksteen die God gelegd hebt en dierbaar gemaakt. U dan die gelooft, is hij die steen dierbaar. En daar stoten ze zich aan die steen. En wie op deze steen valt, heel wat refendoom valt op die steen. Die is op die steen gevallen. Want ze hebben er allemaal een aangepast evangelie van gemaakt. Maar Gods volk kan daar geen vingertopje aan toegeven. En als hij het wel doet, dan neemt de duivel je helemaal. En dan ontneemt God je alle licht. En dan ga je door je eigen inwendig licht, zoals Pieter Vries dat doet, je eigen inwendig licht ga je stellen boven Gods woord, boven het licht van Gods woord. En dan is het uiteindelijk nog zo, die verloren zoon werd door de vader getrokken tot zijn vader. Maar wie begon er toen dat dodelijk tijdsgewicht in zijn ziel werd geopenbaard? Kon hij toen nog verder? Kon hij toen zeggen, ah vader, hier ben ik weer. Hè? Maar je mag blij wezen dat ik er weer ben. Staat het zo beschreven? Nee. En toen zag hem zijn vader. En wie ging er toen lopen? De vader. Bij die penning. Wie zocht die penning? Nee, die vrouw. Dat verloren schaap. Wie zocht de herder? Niet dat schaap. Kon niet meer. En dat schaap heb gezocht, dat kan ik je verzekeren. Maar nooit gevonden. Hij kon zich alleen maar diepe verstrikken in zijn zondestruik. Daar heb je. Want de mens wordt wel aan het zoeken gezet. Oh, absoluut de waarheid. En er staat ook nog een belofte voor. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd. Zoek mij te vergeefs. Maar vinden ze? Nee. Nee, ze vinden niet. Een onbekeerd mens kan niet vinden. Want hij zoekt aan de verkeerde kant. Hij zoekt op de verkeerde weg. Hij zoekt waar het niet is. Hij zoekt de levende bij de doden. Maar ze zijn wel zoekende gemaakt. Oh, absoluut de waarheid. Maar het is alles nog wettisch. Ze zoeken zichzelf. Ze zoeken niet de eer van God. Dat doet geen mens. Ze zoeken niet de eer van God. Ze zoeken nog te redden wat er te redden valt. Als die wet inkomt, dan zoekt hij te redden wat er te redden valt. Maar ja, de wet maakt de zonde leven. Niet de zondaar, de zonde. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Dan kom je erachter dat je een verdoemelijke zondaar bent. En als je het allemaal nog kan bedwingen, dan ben je nog ineens in de fase der ellende. Dan ben je nog ineens in de fase der ellende. Dan leef je met heel de wereld voor God verdoemelijk. Maar in de stuk der ellende kom je erachter dat je met heel de wereld voor God verdoemelijk. En dat je de ergste, dat je de grootste, dat je de bitterste vijand van God bent. Dan ga je niet meer zeggen, die en die en die. Nee. Ik. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik hier, uw gramschap, dubbelwaardig. En toen dat in mijn leven openbaarde, was elke donderslag voor mij. Ik zeg, nou de volgende komt dwars door dak en dan ben ik er niet meer. Maar voor de staak van God. Dat was een onverzoende zonde. En dan ga je verloren. Net als Hanna daarvan getuigd. De Heer dood om het leven. Hij doet er helle nederdalen. En in die hellevaart is Christus mijn hemel geworden. En zo doet de Heer dat bij ieder kind van God. Heel eenvoudig. Dan gaan ze iets. Ja, dat iets, ja, we kennen ten dele, want kijk, de diepte van onze val, dat gaan we nooit ten volle kennen. Wat heeft de Heer Jezus gekend? De diepte van onze val. Hij is ter helle nedergedaald. Dat betekent in zijn graf, maar dat was ons graf. En dat graf is geheiligd voor Gods volk. Gods volk wordt ermee begraven in een geheiligd graf. Dat is het graf van Christus. Daar zullen ze ook uit opstaan, want daar is de dood, daar kan de dood niet meer houden. Nee, de dood is verslonden tot overwinning. Wie op deze steen valt, ik heb al gezegd dat kan heel subtiel zijn, hè, met allerlei religieuze vlaggen, en banieren en kerken, kerkspitstop en diensten en sacramenten. En dan kan je nog steeds vallen op een steen. Ja, want God zien te drijven, dat helpt een mens niks. Je moet in Christus geborgen zijn. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dus heel die wedergeboorteleer van de afscheiding wordt daarmee de grond ingeboord. Door Gods woord, hoor. En alles is afgescheiden, want in de HHK en de PKN, alles wordt overal wordt hetzelfde geleerd. De rechtvaardige leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Nou, Pieter Vries zegt dat begint met een toevluchtnemend geloof. Oh, dus God rechtvaardigt de toevluchtnemende christen. Dat ligt Gods woord nergens. En daar gaan ze zich mee bedriegen, want dat begint niet met geloof. Het begint met God. De zaligheid is uit God. De doop van Johannes. Was die van boven of van beneden? Ja, zeggen de fariseeërs, als we zeggen van boven, dan zal hij zeggen, waarom heb je niet geloofd? Kijk, daar heb je het. Ze gaan zich stoten. En ze gaan zeg maar een politiek antwoord geven. We weten het niet. Maar ze wisten het wel. Ze wisten het deksels goed. Absolute waarheid. Een mens weet deksels goed hoe die voor God staat. Absolute waarheid. Dat is voor geen enkel mens een vraag. Voor de onbekeerde mens niet. Want God heeft alle gewetens mee. En de Heilige Geest in de algemene overtuiging getuigt dat elk mens verloren ligt voor God. Je herkent het niet. Daar is de Heilige Geest voor nodig die de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar overtuiging is nog geen overbuiging. Wat wordt er in onze dagen allemaal een ene grote gifbeker van gemaakt? Een mixpot. We moeten voor God verschijnen. Straks moeten we voor God. Je kunt natuurlijk mij vervloeken. Je kunt Gods woord van je werpen. Maar straks sta je voor God. En wat zal dat zijn, gemeente? Wat zal dat zijn, luisteraars? Als jij rijk hebt gerekend. En je hebt Christen niet. Ik zal mij doen overhouden. Een arm en ellendig volk. En dat is het meest rijke volk. Want ze zullen op zijn naam betrouwen. En wie op deze steen valt. Die zal verpletterd worden. Dus dat is dodelijk. Als hij verpletterd wordt, als hij onder een grote rotsblok valt, of als hij erop valt, als hij, want een mens is in de hoogte gevallen, en als hij, daarom staat er, en hun val was groot, die Filistijnen die op die galerijen stonden, de tempel van Dagon, toen die twee pilaren omtrok, Simson, staat er, en hun val was groot, want ze vielen van de top van eer. Dat is hier ook. Wie op deze steen valt, die valt van de top van eer op zo'n steen. En als hij van een grote hoogte op een steen valt, op een rots valt, dan word je verpletterd, dan word je verbrijzeld. Dan word je schedel, je lichaam, dat is één verbrijzeld hoopje. Zo wordt dat bedoeld. Het is niet een, we struikelen en we houden met onze handen tegen. Want de mens maakt zich allerlei inbeeldingen en droombeelden van zo'n val. Nee, ze vallen van de top, van de hoogte. En mensen zijn in de hoogte gevallen. En dan val je van de top neer op die steen. Als jij aan die steen ergert en je blijft in die staat, je blijft profaan in dat ongeloof. Ja, maar u zegt, ik kan me niet bekeren. Is dat je nood? Is dat je hemelhoge nood geworden dat je eigenlijk niet kan bekeren? En dat het voortkomt uit het niet willen? Is dat nou je nood voor God? Blijf je daarmee dagen en bij nachten? Nou, ik had gisteravond lange tijd God gezocht, maar niet gevonden. Nee. Maar ik zeg, ik moet hem toch hebben. Maar ik kan hem niet missen. Als God mijn God niet is, dan is het net het leven van mijn heen. En ik keerde weer terug naar de voetbank van zijn voeten. En toen kwam die over. Ik zal zwijgen in mijn leven. Als dat je leven niet is, dan ken je God niet. Zoek dagelijks, niet wekelijks, niet jaarlijks. Zoek dagelijks mijn aangezicht. En je zult hem vinden. Hij zal zich openbaren. Nou ja. Ja, ik ben nou te moe. Ik moet nou slapen hoor. Breng je zo de zondag door? Dat is ook zondagsschennis. Dat is ook zondagsontheiliging. De zondag is geen slaapdag. De zondag is een dag om God te eren. Om God te loven. Om God te bezingen. Om zijn lof te bezingen. Ja. Om Gods woord te onderzoeken, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Als dat een opgave is, ja, dan zit je nog dik onder de wet. Maar als dat nou je begeerte is, nou dan hoef je het niet meer te vragen, dan hoef je er niet meer toe aan te zetten. Hè? Als dat je begeerte is, als dat je verlangen is, hè, om de Heere op het hoogste te prijzen. En als ook als Gods volk in duisternissen wandelt, hè, en geen licht heeft. Dan zou ik toch zeggen, ja, nou is het een lofzang. Hey man, die kon alleen de dood raken. Nou, dat was ook een zanger hoor. Lees het, die op boord, ook bij die zangers, bij die voorzangers. Oh ja. Nou, als een dood raken, eindigt hij toch. En hij begint in die aanbiddelijke naam, Yahweh. Hij noemt zijn God, Heere met kapitale letters. Zoals Simson de Heere aanroept toen hij dorstte. En de Heere die rotssteen opende, dat hij een genadedronk dronk. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. Een ontzaglijkheid. Een mens is in de dood gevallen. Maar in de hoogmoed van God gevallen. Een mens is zo'n uitgesproken hoogmoedig wezen. Nog hoogmoediger als de beesten. De beesten die beschermen elkaar nog. En de mensen die verraden elkaar op een appel en een ei. Ook die dominees onder elkaar hoor, ik ben erachter gekomen. Dat ze niks om elkaar geven. Nou, Ezo geeft om Jacob niks. Hij zou hem willen doden. Uit de weg willen ruimen. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Nou, van Ezo, men kent zijn standplaats zelfs niet meer. Heel wat Edom, waar is dat gebleven? Israël is er nog. Genoemd naar Jacob, het volk Israël. Jacob's volk, Israël. Dat is Gods werk. En Gods werk blijft bestaan tot in de eeuwigheid. Maar die bedelaarsgestalte, zoals Pieter Vries die omschrijft, daar hoor je straks niks meer van.
Nee.
Ja, de bedelaars stierf Lazarus, die arme Lazarus, daar kennen ze niks van. Want daar, zo verstaan ze het niet. Zo, want je ziet het aan hun vruchten, dat ze dat niet kennen. Wat kon die Lazarus nog aan goede werken doen? Wat kon die Lazarus nog aan bewegingen en aan redes houden? Je leest er niks van. Je leest geen woord wat Lazarus heeft gezegd. Je leest geen beweging. Ja, er was één beweging. En de honden die lekten zijn zweren. Nou, ik zou je dit vertellen. Als je Gods huis tot de moordenaarskuil hebt gemaakt, dan weet je niks van dat hondenleven. Dan weet je niks af. Hè? Ik ben een groot beest bij God, zegt Asaf. Dan weet je niks af van wat Mephibosheth beleidt. Wat is het dat gij hebt ongezien als een dode hond als ik ben? En dat is een gedurige belijdenis. Dat is een gedurige ervaring, inleving. Dat de koning naar zo'n dode hond omziet. Geestelijk. He, die meerdere David. En als je dat leven niet kent, dan val je op die stenen en zou je verpletterd worden. Want dat is de koning, de heren. Wie zal tegen God strijden en leven? Dan zou je verpletterd worden. He, verpletterd. Met al je godsdienst, met al je voor of tegens. He. Pieter Vries zegt, ik ben voor de Puritijnse zondesontuiging. Nou, wat wil je daarmee zeggen? Dat het ook nog een steentje bijdraagt aan Gods woord, aan het gebod. En ze kunnen het schenden en dat alles glad strijken. Maar waarom doen ze dat? Kerkpolitiek, waarom doen ze dat? Nou ja, het is een blinde vlek, maar neemt Gods wet daarmee genoegen met zo'n blinde vlek? Nee, want als het gebod komt, dan gaat hij alles opeisen, dan gaat hij Gods beeld opeisen. En als hij daar niet aan voldoet, dan zou je verpletterd worden. Dat is het vonnis van de wet. En die wet die gaat het ook volvoeren, want de wet is een bediening des doods. Dus die wet die zegt niet alleen, je bent des doods schuldig. Nee, hij gaat het vonnis ook uitvoeren. En ik ben gestorven, zegt Paulus. Daar heb je nou het vonnis der wet. Want de wet is de bediening des doods. Ik ben door de wet gestorven. De Heer dood met DT en maakt leven. Daar heb je de bediening van de wet. Dat wordt in onze dagen niet meer gepreekt. Je moet in Christus geloven. Heb je wel eens op een begraafplaats gelopen en tot die mensen gezegd, je moet in Christus geloven? Of hier heb je een peperen muntje, neem hem maar aan. Steek er daar zo'n hand boven die steen uit. Heb je dat ooit gezien? Maar dat is de kerk van vandaag. Ze hebben mijn huis tot een moordenaarskuil gemaakt. Wat dood is, noemen ze levend. En wat levend is in Christus, noemen ze dood. Maar dat is God een gruwel. Als je het kwade goed noemt en het goede kwaad. Als je de rechtvaardige verdoemt. En de leugenaars vrijspreekt. Ja, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En dan komt er nog een gedeelte gemeente. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Dat is het uiteindelijke oordeel. He, op de dag der dagen. En dat oordeel kan ook in de tijd al voltrokken worden. Dat Christus, he, want je ziet met die grote steen die Daniel en Nebukadnezar tekent. He, dat die steen gaat rollen, niet door mensenhanden uitgehouden uit de rots. En dat hij dat beeld verplettert. En dat is in geestelijk opzicht niet minder waar. Christus is als een steen die al die vijanden aan zijn voetbank verplettert. Die staat vermorzeld. He, dat is wannen. Net zoals koren gewarmd wordt. Wannen, dat is kaf van het korenscheiden. He, dat koren wordt geplet en dan valt het kaf. He, er zit altijd zo'n schil om die korenkorrel. Die valt eraf. Wannen is dat. Wannen. Met die, hè, op de dorstvloer met die wannen. Met die, ja. We zijn nou Mercedes voor, maar dan wordt het kaf van het goede gescheiden. Hè. The evil separated from the good. En dan wordt het kaf verbrand. Hè. Dat betekent dat woord vermorzelen. Hè. Dat betekent veel meer als we er uitwendig tegenaan kijken. Vermorzelen, verdaan. Hè. Dat de wind blies over dat vergruisde beeld van Nebukadnezar en men kon er niks meer van terugvinden. He, die ijzeren schenkelen niet, he, die koperen lendenen niet, dat goud en dat zilver, dat werd allemaal vergruisd. Net zoals dat kalf in de woestijn, dat afgodskalf door Aaron zelfs nog vervaderd, dat liet Mozes vergruizen, dat heb je dat woord vermorzelen. Vergruizen. al tot stof. Hij strooide het in de beek en ze moesten het opdrinken. Dan kun je af wat opdrinken. Ja. Maar hier kun je niks meer drinken hoor. Als dit in vervulling gaat. Op wie hij valt. Dus het is niet alleen dat vallen van de top van hier op die steen. Maar het is ook op wie hij valt. Namelijk door de last van zijn oordeel of van zijn straf. Als dat oordeel Gods in je leven wordt geopenbaard, dan word je vermorzeld. Het is dubbelop. Je bent al verpletterd, maar dan word je nog eens een keer vermorzeld. Aan stof gemaakt. Job zegt het. Gods volk herkent dat. Stof ben ik. En tot stof zal ik wederkeren. Maar dat stof, dat zal opstaan in de dag der dagen. En God eeuwig loven en prijzen. Want elk mens moet sterven. En dan worden we tot stof. We waren uit stof gemaakt. Adam werd uit het stof der aarde geschapen. En hij keert weder tot verbrijzeling. Moet je goed over nadenken. Er blijft van de mens niks over. Nee. Maar uit dat geraamte, uit dat stof, zal toch Gods lof opklimmen uit het stof. De Heer zal Sion's steden, Juda's steden herbouwen uit het stof. Alles wat God schept en herschept, schept en herschept hij uit het stof, uit niets. Een mens is niks. Wordt dat niet gemaakt. Want dit gaat in geestelijke zin ook aan de wedergeboorte vooraf. Maar uiteindelijk, in finale zin, is het tot een mens eeuwig oordeel als dit je deel is. En van nature staan we onder dit oordeel. Vergis je niet. Je komt er niet onder vandaan. Je gaat het, je zal het ondergaan. Verpletterd worden, je zal op die steen vallen van de top van neer en je zal er ook nog eens een keer door vermalen worden. Als jij het niet bekeert. Dus hoe ernstig zijn deze tekstwoorden? Naast de overpriesters. Want kijk, ik heb al gezegd, God heeft alle gewetens mee. Als de overpriesters en de fariseeën deze gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Dus die dominees in onze dagen, die weten deksels goed dat het hen geldt. En daarom houden ze hun mond. Een stomme honden die niet wassen kunnen. En daarom zijn die beunhazen zo actief. Omdat ze weten, elk mens weet dat. Ja, de Heer kan je een kracht der dwaling omdat ze de leugen zouden geloven. Maar toch blijft de Heer die gewetens mee hebben dat een mens weet wat hij doet. Een mens weet waar hij heen reist. Absoluut de waarheid. Je hoeft mij niet te vertellen dat een herkaan die wist dat waar hij naartoe reisde. Mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Oh, dus je weet er nog wel een hoop van, man. Hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen? Ja, omdat hij het bloed van Christus vertrouwt. Omdat hij Christus niet nodig had. Hij zegt, er is geen, die mensen hebben ook wel gehoord. Mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Dan acht je het bloed van Christus onrein. Dan hou je God voor een leugenaar. Want die heb gezegd, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, zonder prijs bij de melk. En die wil, die komen, en nemen het water des levens om niet. Niemand wil hoor. Dan moet je echt niet denken dat je gewillig in de rij staat om dat water des levens. Ja, die Samaritaanse vrouw, maar die was al enigszins ontdekt. Geef mij altijd dit water, opdat ik niet meer merk, die verstond het vleeselijk. Opdat ik niet meer tot deze put en in die put moet afdalen om dat water te tappen. Om dat water tot me te nemen. Nee, maar de Heer Jezus bedoelde het geestelijk. Hij is zelf de bron van dat levende water. En als gij van dit water drinkt, als gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zult gij niet meer hongeren, niet meer dorsten. Ja. En als we op zo'n grote zaligheid geen acht slagen mogen. Dan houd ermee op, ik kan me niet bekeren, dat is allemaal vijandschap. Als God het doen kan, wat zit je dan te bazelen over jezelf? Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uit. Nou, dat is de geestelijke gang voor de enge poort. Bij het naderen van de dood, die oude mens gaat sterven, hoor, dat kan ik je verzekeren. Die houdt God niet in het leven. Nee, geestelijk, geestelijk. Het wordt geen letterlijke bloedige slagpartij. Nee, straks wel hoor, straks wel. Op de dag der dagen. Dan slaat hem aan mijn voeten dood. Want hij heeft niet gewild dat ik koning over hem zijn zou. Dus kinderen, dat geldt op jullie. Dat geldt ongeboren leven, pasgeboren baby's, kleine kinderen, opgroeiende kinderen, tieners, oudere kinderen, ouders, jonge ouders, senioren, oude mensen, iedereen. Heidenen, zogenaamde christenen, ja, komen allemaal van God te staan. En je moet niet zeggen, ik ben nog een kind, ik versta deze dingen niet, dat is allemaal onzin. Want de Heer zegt, uit de mond der kinderken, uit de mond der kinderkers, heb ik mijn sterkte gegrondvest. In de hemel zijn er duizenden kinderen, duizenden kleine kinderen, ongeboren levens. Als haakjes en strikkelisjes, zoals die tabernakel verdijnen, en die haakjes en strikkelisjes, er kan niks gemist worden. Niemand kan ze uit de hand des vaders rukken. Niemand kan ze uit mijn hand rukken, die ik gekocht heb met mijn bloed. En de verwerving is daar. God is met God verzoend. Er is verzoening, er is vergeving. Om dat te verkondigen, alle volken. Er is vergeving. Christus hoeft niet meer gekruisigd te worden. Christus hoeft niet meer geofferd te worden. Nee, er is vergeving. Het is volbracht. U zegt, kan ik dan zomaar geloven? Nou, ieder mag tot Christus gaan. Dat is geen mens verboden. Dat is het gebod. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Al wie de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal het geenszins uithebben. Maar niet met een toevlucht naar het geloof. Nee, als een verloren zondaar word je tot Christus getrokken en door de wet gedreven. Dat wordt nergens meer gepreekt. De wet die drijft en God de Vader trekt. Want hij weet en hij wil degene zalig maken die jij uitverkoren hebt. God weet onfeilbaar wie hij moet trekken. Om het zomaar eens te zeggen. Er komt geen mens aan te pas. Want de mens die getrokken wordt, die heeft zelf geen... Jozef werd getrokken achter die kamelen aan naar Egypte. Heeft hij daar zelf nog aan toe bijgedragen? Nee. Was het tot zijn verlossing? Nee, het was tot zijn ondergang. Zo word je getrokken. Dan zeg je, alles is beter dan dit. Maar je kun je eigenlijk niet los als die onwetenschappelijke trekking. En die Heilige Geest gaat die getrokken zonde overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan wordt zijn oordeel nog dubbel zo groot. Want dan gaat hij op de hemel en dan gaat op de hel aan. Want daarvoor is Christus een verborgen persoon. Aan die mensen die door de Vader worden getrokken. Want ze weten heel niet wie Christus is. Als je dood bent in zonde en misdaad, dan weet je niet wie Christus is. Ja, jij hebt van hem gehoord, maar je weet niet wie die is. Hij heeft zich nog nooit aan je geopenbaard. En als je dan doodvalt aan de voeten van de zaligmaker, dan zal die je opwekken ten uiterste dagen. Op je uiterste dag. Als je de laatste adem uitblaast onder de wet. Als je de laatste adem uitblaast van die oude goden vijandige mens. Want ik ben door de wet gestorven. Daar wordt de vijandschap van Christus, door de dood van Christus, geblust. Dat moet in ons alle leven gebeuren. We moeten aan onze vijandschap gedood worden. En die Pieter Vries die zichzelf bedelaar noemt, een grote vijand van God. Want je moet hem daarmee met dus confronteren. Nou mensen, dan blijft er van die bedelaar. En dan wordt het ineens een monster. En dan springt er een adder uit dat bedelaarskostuum. En dat heb ik met honderden dominees meegemaakt. Ze kunnen spreken als lijsters. En ik heb er zelfs ook wel bediening uit gehad. En toch als hij de praktijk ernaast legt, dan leven ze in een godenvijandige staat. Ja, want dan gaan ze de wet bagatelliseren, zoals Pieter Vries dat doet. En dan noemen ze dat nog bijbelgetrouwe christenen. Snow removal wordt op zondag, waar de dik geld mee verdiend wordt. Wordt allemaal tuchtloos getolereerd. Kan je daarmee voor God bestaan? Absoluut niet. Nee. Zit hem de tap in het doen en laten? Nee, daar zit het hem niet in. Maar uit de vruchten kent je wel. Kijk, de heiligmaking, je wandel bewijst of je gerechtvaardigd bent. Die rechtvaardigmaking uit te werken, zoals er van Abraham wordt gesproken, dat is niet zijn rechtvaardigmaking van God. Nou, je kan niet meer goed. De rechtvaardigmaking is geheel ontbloot van goede werken. Geheel buiten de liefde. Ja, zo moet ik het zeggen. Want de rechtvaardigmaking, daar wordt het geloof alleen genoemd. Je wordt niet uit de liefde gerechtvaardigd, je wordt door het geloof gerechtvaardigd. Er komt geen werk, komt geen goed werk Er kan erbij gevoegd worden. Je wordt enkel en alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus gerechtvaardigd door het geloof. De goede werk en de liefde is daar een gevolg van, een vrucht van. Uit Christus, want die vrucht is uit mij gevonden. Dus als God bloed ziet, dan stort de Heilige Geest de liefde Gods in je hart. Dan pas, op grond van de verzoening. Denk erover hoor. En er zit ook geen tijd tussen. Er moet geen tijd tussen bouwen, nog geen seconde. Dat geschiet onmiddellijk nadat een ziel verzoend is, nadat de ziel met God verzoend is. Absoluut. Maar niet ervoor. Nee. De Heilige Geest zal nooit de liefde Gods in je hart uitstorten als je nog onverzoend bent. Nou, absoluut niet. Die verzoening, dat is het eerste waar God mee begint. In het uur van de wedergeboorte. Die vrijspraak, die rechtvaardig verklaring moet ik zeggen. We spreken al over rechtvaardigmaking. Dat kan ook, maar het is een rechtvaardig verklaring. God spreekt de zondaar vrij van schuld en straf. Daar hoor je in onze dagen niet meer over. Het hoeft niet meer gekend te worden. Het is de mens die gelooft. De autonome mens die gelooft. Die zijn toevlucht neemt tot. Forget it. Als een mens aan het zoeken gemaakt wordt, kijk, de staat van Jozef, ik heb het wel eens gezegd, Jozef moest zijn broeders zoeken en hij kon ze niet vinden. En een man vond hem. Nou, dat is nou het hele werk van zaligheid. En een man vond hem, dat is die Christus. Die Christus der Schriften. In geestelijke zin. Een mens wordt absoluut zoekende gemaakt, hè? Maar hij zoekt het allemaal nog in de dood. Hij zoekt het allemaal nog in de werken. Hij zoekt het allemaal nog om God te behagen. Of om zichzelf te behagen. God te behagen in een wettische zin. Hij zoekt het met God met een overeenstemming te komen. Nee, de Heer moet het allemaal afsnijden. We moeten van de eerste adem worden afgesneden om in die tweede adem te worden ingeënt. En dat geschiet natuurlijk niet zonder geloof, maar geloof is niet de oorzaak van die inenting. Nee, geloof is niet de oorzaak van de wedergeboorte. Het is een vruchtgevolg van het vrijmakende werk des zoons, van de verkiezende, van die de verkiezing van Jacob, die werd waar, die werd in de tijd toegepast wettel. En dan gaan ze al die embryonale beunhazers, die willen dat in de moederschoot leggen, dat doen ze dan maar voor de eigen rekening. Er is heel, Gods woord spreekt daar heel duidelijk over. Jacobs bekering ten voorbeeld gesteld, wordt volledig tot de leer van Christus. En zoals Paulus, Abraham ten voorbeeld stelt, Abrahams rechtvaardigmaking in Romeinen 4, ten voorbeeld voor alle gelovigen. Zo is Jacobs bekering ten voorbeeld gesteld voor alle gelovigen. Dan hetzelfde, Paulus bekering is allemaal ten voorbeeld gesteld voor alle gelovigen. Je krijgt geen andere bekering als een Paulus bekering. De omstandigheden verschillen, je zit niet allemaal letterlijk op een paard richting Damascus. Nee, de omstandigheden verschillen, maar de zaak is allemaal hetzelfde. De doorgang door de enge poort. En als hij nou over die muur klimt, dan ga je eigenlijk gedurig stenen stoten aan die steen des aanstoots. En dan loop je op de smalle weg in je inbeelding natuurlijk, want in werkelijkheid kan je niet over die muur klimmen. En dat is bij gelijkeniswijze is, wordt dat zo gezegd, want ook van die man die zonder bruiloftskleed in de hemel, dat kan in werkelijkheid kan dat niet. Want er zal niks onreins door die hemelpoort binnenkomen. Nou, absoluut niet. Omdat wij zo slecht van begrip zijn, wordt dat zo voorgesteld alsof dat zou kunnen. En als dat zo zou zijn, dan zie je ook, wordt er ook verteld hoe het met die man zonder kleed afloopt. Die wordt doodgeslagen aan de voeten van de koning en in het eeuwige vuur geworpen. U zegt, hoe kan ik dat voorkomen om op die steen te vallen? Kan niet. Je kan dat niet voorkomen. Dat is het oordeel, het zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt. Dat gaat onwederstaanbaar gebeuren. Tenzij je eigen bekeert. Tenzij je mens van nieuws geboren wordt. Je moet niet vragen aan de Heer hoe je aan het geloof komt. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan moet dat wel een recht, een recht vragen. En door je zonde kan je recht bidden. Er staat zelfs in Gods woord, de gebeden van de goddelozen zijn God te gruwen. Maar als je het nou niet na kan laten, zoals die Melaatse, hij zoon de Davids ontfermt u mij. En wordt de godsdienst geërgerd, want hij zegt, hou toch op met dat roepen. Zelfs de discipelen zegt tegen die Canaanese vrouw, mens, hou op, hou je mond. En die verhinderde ook nog de kinderen om tot Christus te gaan. Maar wat is nou het geheim? Wat is nou het geheim? Die ene van de 10, mijn laatste was nog een Samaritaan, die brak door de wet heen. Die stierf van de wet. Dat is nou het geheim. Die brak door alles heen en die keerde terug naar de echte hoge priester. En die anderen die verblijden zich in de wet van Mozes. En die toonden de oud-testamentische priester hun lichaam. En die werden gezond verklaard. En ze hebben heel hun leven geroemd in het wonder dat Christus in hun leven had gedaan. En zijn we eeuwig verloren. Want ze hadden genoeg aan een lichamelijke genezing. Maar hun ziel hoefde niet gered te worden. Ik heb die mensen ook bij Hopen meegemaakt. Die konden van wonderen vertellen. Nou, als wij... Die stond er te klapperen. Je kon het nog geen eens ontkennen. Maar dat is niet de zaligheid. Nee. Wat Jacob de Bethel onderging, dat is zaligmaken. Wat Paulus op weg naar Damascus in de rechte straat onderging, dat was zaligmaken. De zoon moet aan onze ziel, die steen moet aan onze ziel worden geopenbaard. En dan zal het blijken dat die nou in je eertijds, Paulus zegt, ik meende dat ik een fariseer was, ik meende dat ik de wil van God deed. Maar hij zegt, ik leefde geheel zonder de wet. Ik had geen kennis aan de bediening van de wet. Ja. Maar later zegt hij in Romeinen 7, spreek tot degene die de wet verstaan. Toen verstond hij de wet. Toen verstond hij de wet. Toen was hij der wet gestorven, daar versta je de wet. En als je niet de wet gestorven bent, dan zal je altijd die wet oppakken. Altijd nog een vleeselijke arm bewegen met allerlei vrome evangelische woorden. Met allerlei hemelse klanken. Dan zal je altijd nog die vleeselijke arm proberen bij God in een goed blaadje te komen. En voor de mensen om geacht te worden. Saul zegt, eer mij toch voor het volk. Hij had alleen maar één doel, zijn eigen eer. Maar dan had Lot toch wel meer geleerd in Sodom. Hij zegt, gewoon mij maar op die hoofd van die Sodomieten. Is dat nou in je leven? Kent u dat? Om door vrije genade door die deur te worden teruggetrokken. Lot stapte als het ware even buiten die enge poort. Om het zo maar eens te zeggen. Ken je natuurlijk niet, maar. En hij werd door God teruggetrokken. Want hij zegt, Lot, jij hoort op de smalle weg. Want je bent de mijne. En ik ken jou van eeuwigheid, Lot. Maar Lot had zichzelf te verogen, want hij zegt net als Paulus, ik ben de grootste zondaar, je kunt mij wel op diezelfde loop van diezelfde mythe gooien. Is dat, leef je zo voor Gods aangezicht? Dan leef je net als Abraham. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Als een door God getrokken ur der Galdeeën. Want als je je afkomst vergeet, gemeente, dan valt Gods volk ook in de hoogte. Ja. Net zoals Petrus in de hoogmoed voelt in de Antiochieën. Want hij zegt, nou ja, die stinkende heidenen. Het waren kinderen gods. Nou, daar heb God wel direct en goed mee afgerekend met die Petrus. Met die hoogmoed van Petrus in Antiochieën. Die veinze is hoogmoed. En toen mocht Petrus weer de Heer Jezus volgen, zijn voetstappen drukken. Na die bestraffing van Paulus. Mensen, we zijn het absoluut kwijt in onze dagen. Er is niemand meer die voor het woord buigt. Ja. Mijn broeders in Christus, buiten de legerplaats, die weten er ook van. En deze de geest getuigt met onze geest meervoud dat we kinderen God zijn. En dat zijn die kinderen Gods. Die kun je vinden achter de Heer Jezus aan. Zijn kruis dragende onder het heilige kruis, het erfgoed ging boven. Dat vaderlijk huis, om eeuwig in God te ademen. Eeuwig in God verblijd te zijn. Eeuwig zijn naam groot maken. Daar komt nooit geen einde meer aan. Maar dat is voor Gods volk nou net de zaligheid. Die eindeloze zaligheid. Die eindeloze trouwe zaligmaker. Die eindeloze opzoekende zondagsliefde. Het is ongelooflijk. Dat is voor Gods volk. Dat is de erfenis der heiligen in het licht. Dat is voor Gods volk weggelegd. En er is nog plaats. Wie dorst heeft, die drinken. En nemen het water des levens. Om niet. Niemand wil, God wil. Ik wil. En zij zullen. Amen. Heren, het is alles uw werk. Alles een eenzijdig, goddelijk, in Christus werk. Door de Heilige Geest gewerkt. Door de Heilige Geest toegepast. De verwerving toegepast. Daarmee kunnen we voor u bestaan, de Heere onze gerechtigheid. Als een goddeloze zondaar, als iemand zoals de doopformulier zegt, die nog midden in de dood ligt, wat zijn vleeselijke bestaan betreft. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, doch ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Verheerlijk aan uw naam en kracht en Jezus willen aannemen. Gemeente, laat ik nog zingen van Psalm 89 en daarvan het 11e zangvers: ik zal integendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haat. Mijn trouw zal met hem zijn, mijn goedheid zal hem geleiden. En zijn macht zal in mijn naam zich over de aard verspreiden. Zijn hand de grote zee, zijn scepter de rivieren, door mijn geducht bestel met roem en eer bestierd. 11e zangvers van Psalm 89. Thank you.